Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoud u van alle soorten kwaad. En Hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nou, wanneer een mens gelovig wordt, vinden er, als het goed is, grote veranderingen plaats in zijn of haar denken. En dat is de geestelijke ingesteldheid van die mens. Terwijl hoe je geestelijk de zaken beleeft, ziet en uitvoert. De toestand van je geestelijke leven, zeg maar. En die verandert. Ten opzichte van hoe deze vroeger was. Dat wordt uiteraard veroorzaakt doordat de Heilige Geest in de tot geloof gekomen mens gaat werken. De grootste fout die een mens na zijn wedergeboorte kan maken, is om na te laten te groeien in christen zijn. De belangrijkste reden waarom iemand niet groeit in zijn christen zijn, is als eerste het volharden in hardnekkige zonde. De tweede, geen weerstand bieden aan deze zonde. En ten derde ook het niet belijden van zonde. Hierdoor hindert de gelovige het werk van de Heilige Geest. En wat we zo net ook lazen, dooft de geest niet uit, zegt Paulus. Want een van de werkingen van de Heilige Geest is namelijk het doen kennen van zonde. Dat vinden we terug in Johannes 16 vers 8, dat hoeven we niet op te zoeken. Maar ik denk dat iedereen het weet. Doordat de Heilige Geest de zonde deed kennen, zijn we namelijk tot wedergeboorte gekomen. Dat is een van de belangrijkste werkingen van de Heilige Geest in de mens. En door het uitdoven van de Heilige Geest doen we als gelovigen niet meer wat God van ons vraagt en glijden we steeds verder weg. Nou, als de Heilige Geest ons als gelovigen laat zien dat we in een bepaalde zonde leven en we weigeren hier schoon schip mee te maken, dan zal de Heilige Geest niet verder kunnen gaan met ons. En daarmee doven we hem dus. Het afrekenen met zonde in ons leven is dus ook geen passieve zaak. De Heilige Geest laat ons zien wat er mis is, maar de volgende stap is wel dat we zelf in actie komen door tegen die zonde te strijden. Nou, zoals een mens voor het leiden van een normaal leven voedsel of eten en drinken nodig heeft, zo zal een mens voor het leiden van een normaal christelijk leven, vandaar dus de titel ook, niet zonder geestelijk voedsel kunnen. Dit geestelijk voedsel bestaat uit wat Paulus hier zelf ook aangeeft, het bidden zonder ophouden, het danken onder alles. Oftewel regulier gebed, maar ook met je gedachten je altijd onder de leiding van God willen stellen. Hè, en je kan je voorstellen in situaties op werk, school of waar ook maar, dat je soms, zoals men dan zegt, met een populair woord een geschiedgebedje doet als je in bepaalde situaties bent. En dat je in ieder geval je gedachten bij de Heer bepaalt als je in situaties bent waarin je een keuze moet maken of een beslissing moet maken. En daarmee kun je je gedachten altijd onder leiding van God stellen. Wat ook belangrijk is, en Paulus hier ook zegt, is veracht de profetieën niet. Oftewel het bestuderen van de schriften. Toen moet je even bedenken dat toen in die tijd de schrift bestond uit de wet van Mozes en de profeten. Daar waren de aparte rollen. En als hij zegt veracht de profetieën niet, bedoelt hij niet van luister goed naar zuster die of broeder die een profetie voor je heeft. Maar veracht niet wat daar in de schrift staat. Daarnaast zegt hij dus ook, toets alles en behoud het goede. Nou, met name dat laatste wordt natuurlijk, ja, daar hebben we ons vaak over gehad, verkeerd uitgelegd. Namelijk als probeer alles uit en wat je goed bevalt mag je houden. Nou, dat is een motto wat denk ik in de wereld opgang doet. Maar toetsen betekent niet anders dan betekent niet dat je eerst iets moet uitproberen, maar dat je eigen geestelijke werk toetst aan Gods maatstaf, de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld de profeten het volk Israëls werk moesten toetsen. En dat zien we in Jeremia 6, vers 27. Dat is wel aardig om er even bij te pakken. Ik heb deze keer de tekstverwijzing heel goed gecontroleerd, dus ik hoop dat het goed gaat van nou. Het is een kort vers, ik lees het zelf even voor. Tot een toetser heb ik u onder mijn volk gezet, een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt kennen en toetsen. Nou, dat is dus de opdracht die de profeten hadden gekregen. om het volk van Israël hun werk te toetsen. Oftewel, dat is iets heel anders dan zelf van alles uit te proberen. Ze moesten hier kijken van wat het volk deed en dat aan Gods woord toetsen. En aan de profetie, met de profetie corrigeren vaak. Nou, kort samengevat, geestelijk voedsel bestaat dus uit bijbelstudie en gebed. En ik denk dat ik daarmee geen onbekende dingen zeg. En daarmee leggen we de basis voor een normaal christelijk leven en dat is een bovennatuurlijk leven. Wanneer we dit doen, dan zullen we ook, wanneer we dit niet doen, zullen we ook niet kunnen groeien in ons leven als christen. God belooft, bij monden van Paulus, hebben we zo net gelezen, een zegen. Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van de Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Maar die zegen krijgen we niet zomaar. We moeten hem wel willen zoeken en dan zal hij ons ervoor belonen. In deze studie vanavond en ik denk ook de volgende keer nog, werken we het een en ander verder uit. En met een mooie uitdrukking, we bestuderen de geestelijke ingesteldheid van de gelovigen, wat ik eerder noemde, en de gevolgen daarvan. En daarna gaan we verder naar het burgerschap van de gelovigen. Dat is zeker de volgende keer, omdat dit nogal veel met elkaar te maken heeft. Nou, de vorige keer had ik in de Bijbelstudie over Rahab. Hadden we het erover hoe belangrijk genade is. En ook dat hiervoor bepaalde actie vanuit onszelf nodig is. Namelijk geloof, wat we bij Rahab zagen, geloof en erkenning van God. En van daaruit handelend optreden. Nou, in geval van Rahab rustte op haar geloofsdaad een drievoudige zegen. En zoals we hierboven eerder lazen. Rust er op het handelen vanuit geloof een zegen of een belofte. En Paulus die zegt daar ook van, dan zullen we bij de komst van Christus onberispelijk bewaard mogen zijn. Een christen moet dus meerdere malen per dag beslissen of hij Gods plan voor zijn leven wil volgen. In die grote of kleine beslissingen brengt hij tot uitdrukking of hij afhankelijk is van de Heer of ervoor kiest zijn eigen weg te willen gaan. Nou, het is ons als gelovigen gegeven het plan van God met ons leven te kennen. We weten wat hij ons heeft gegeven, wat hij met ons voor heeft en we kunnen hem dagelijks vragen om zijn leiding in ons leven, zodat zijn plan volledig uitgevoerd kan worden. En voor wie zijn leven wil inrichten volgens de voorschriften uit de Bijbel, liggen heel veel beloften en zegeningen klaar. Daar lezen we straks ook wel het een en ander over. Maar dat betekent dus niet, en dat in een ander opzicht willen we dat ook graag vaak, maar dat we een spoorboekje hebben voor onze persoonlijke toekomst. We weten niet wat er morgen gebeurt. Je kan ook niet precies uittekenen hoe je leven gaat verlopen. Nou, vergelijk het maar eens met de bouw van een huis. Als je een huis gebouwd ziet worden, zie je de fundamenten liggen. En dan weet je ongeveer wel waar de woonkamer komt en waar ongeveer de keuken komt. En ook dat er nog een tweede verdieping op komt en een derde verdieping misschien. Maar je weet bijvoorbeeld niet precies waar de stroomleidingen komen te liggen. Je weet ook niet waar de cv-ketel nou exact komt te staan. Dat staat best wel in het bestek, in de bouwtekening. En daar heb ik achtergezet de Bijbel. He, dat is iets waar we een bouwtekening hebben, maar de uitvoering is iets waar we in meegroeien. Gaandeweg zie je het huis groeien, dan zie je een dak opkomen, dan zie je de trap erin komen. Ik ken de volgorde niet, want voor mij stond er al toen gekocht. Maar je ziet dus dat er een plan is en je mag erin meegroeien. En je weet dat er een plan is en je weet het eindresultaat en daar mag je op vertrouwen geweldig zal zijn. En ook exact volgens plan. Als we niet positief staan tegenover Gods plan en onze eigen menselijke standaarden in de verschillende levensomstandigheden niet willen aanpassen, dat is dus een actieve houding, hè? Actief moet je zelf dingen willen aanpassen, zullen we ook niet kunnen handelen volgens de goddelijke standaarden. Dan blijven we verstrikt in de grote waaier van geestelijke zonden en problemen die het gevolg zijn van de oorspronkelijke keuze van de mens, en dat hoeven we niet te lezen, maar iedereen weet dat, de oorspronkelijke keuze van de mens om onafhankelijk van God te zijn. Dat hebben we bij Genesis gezien. Het leven van de gelovige krijgt dan de kenmerken van het niet denken vanuit genade. Ik heb genade nog even gedefinieerd hier. Genade is die eigenschap van God die uitdrukking geeft aan zijn liefde voor de mens, met als gevolg dat hij wil voorzien in elke menselijke nood. Het offer aan het kruis was het werk dat God de mogelijkheid gaf om ieder mens vrij te spreken van de schuld van de zonde en de mens te laten delen in Gods genadevoorzieningen. Maar dan moet je dat dus wel willen. En wanneer iemand er niet in slaagt zijn denken aan te passen en niet vanuit genade te willen leven, ik zeg bewust dat het willen is, dan is dat zo'n verschillende zondige aspecten in zijn geestelijke ingesteldheid naar boven komen. Nou, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een geest van trots. Dat krijg je als je niet wilt leven vanuit genade. Dat is een gevoel dat gebaseerd is op persoonlijk succes. Bereikte positie, bijvoorbeeld maatschappelijk of in de gemeente. Een goede opleiding of afkomst. Familie, sociale status, uiterlijke verschijning. Bepaalde gaven of talenten. Het is zondige trots, gebaseerd op een innerlijk gevoel van zelfbelangrijk zijn. Dat geen rekening houdt met een God die aan de bron ligt van elke menselijke kwaliteit of eigenschap. En daarvoor willen we gaan naar 1 Korinthe 4. Ik kan het wel vertellen, maar het is beter als Paulus het zegt. 1 Korinthe 4, het 7e vers. Wil jij hem voorlezen, Hilde?
En wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u? Vangen alsof gij het niet ontvangen hebt.
Ja. Nou, dat is precies wat ik dan met andere woorden zei. In feite zegt Paulus hier niet anders. Dat wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? He? Alsof gij het niet ontvangen had. Oftewel, dat het vanuit jezelf, je eigen kennis of kunde of afkomst zou zijn. Maar het is vanuit God wat we hebben. Onze schoonheid, onze talenten, onze maatschappelijke positie. En als wij niet erkennen dat we dingen vanuit God krijgen, nou ja, dan kun je zo diep ten val komen als bijvoorbeeld een Job. Een ander voorbeeld van het niet vanuit genade leven is het drang of het verlangen naar menselijke goedkeuring of lofprijzing. Nou, geest van trots, wat we zo net lazen, is uiteindelijk door andere gelovigen vaak makkelijk te zien. Veel mensen hebben dat van zichzelf niet eens door als ze last van het euvel hebben, zeg maar. Maar de mensen om je heen, vooral gelovigen, zullen er uiteindelijk wel doorheen prikken. Maar dit, de drang naar menselijke goedkeuring, is een geheime drang. Om opgemerkt of erkend te worden. Het is een verlangen naar aandacht voor jou. Wat zich uit in verschillende vormen van, nou ja, aanstellerij of ziekelijk gedrag. Een beetje, ik weet niet of jullie het woord hypochonder kennen. Nou, dat is bijvoorbeeld een vorm daarvan. Het zijn mensen die vaak allerlei ingebeelde dingen hebben. En het kan allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld altijd sterke verhalen vertellen. Of altijd overdrijven of liegen. Nou ja, waar ik zo net al zei, tot gesimuleerde kwalen of ziekten aan toe. Een andere vorm van niet vanuit genade willen leven. En het gevolg daarvan is een eigenzinnigheid of eigenwijs zijn. Dat is natuurlijk een bekend verschijnsel. Iedereen kent wel eens iemand die eigenwijs is van zelf zijn. Nooit natuurlijk. Maar het is een uiting van een hele ongeestelijke natuur. Die zich niet laat leren. En zichzelf vaak onvervangbaar vindt. Nou, eigenzinnigheid of eigenwijsheid is sterk verwant met trots. En het leidt vaak tot discussie, stroefheid in de omgang, bitterheid. En bitterheid is overigens ook iets waarmee je de Heilige Geest bedroeft. En ruzie. Wat je ook ziet in 1 Korinthe 3. Een paar bladzijden terug. 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. Zus van Horst.
En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijden van Christus is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen?
Ja. Nou, hier zie je dus ook de Paulus dat ik zeg dat ze leven als onveranderde mensen. Hij doelt hier op ruzie, maar ook inderdaad discussies en bitterheid. Het zijn allemaal gevolgen van een eigen wijs gedrag. Het zelf willen doen. De eigen wijsheid belangrijk vinden. Nou, zowel bij de gelovigen zelf heeft het dus nare effecten als voor zijn omgeving. En dat zien we in Efeze 4. Zien we wat we ermee moeten doen. 4 vers 31. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. En dan wat we zelf moeten doen, maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Nou, eigenzinnigheid maakt iemand dus tot een bedweter of extreem kritisch. Iemand die zich altijd maar weer stoort aan anderen of de rechten en de privacy van anderen schendt. Het zal duidelijk zijn dat met dit soort mensen een gemeente bijvoorbeeld, of een bijbelstudiegroep of waar ook maar, snel te gronden gericht is. Hieronder zou je ook nog kunnen noemen dingen als woede, ongeduld, overdreven gevoeligheid, jaloersheid, vijandigheid, haatdragend, wrok, wraakgierig. Nou, de Bijbel noemt een heleboel van die dingen op. Opblazen van fouten en falen van anderen, terwijl je natuurlijk voor je eigen fouten en handelen altijd weer een excuus hebt. Je eigen paadje wel weer schoonveegt. Nog een voorbeeld van, in feite, niet vanuit genade leven, is een negatieve stemming. Een negatief zijn, en daar bedoel ik hier niet mee dat iemand zich eens een keer depressief voelt of zo, maar het negatief zijn over alles wat er om je heen gebeurt dus. Negatief zijn uitzicht door korzeligheid, ergernis, hang naar vleierij en eer, ontmoediging en opgeven zodra het moeilijk wordt. Het is ook een oneerlijke en een verwerpelijke houding en het beïnvloedt vaak het geestelijk leven van anderen. En dat komen we tegen Romeinen 16. Ik lees hem voor vanuit de Statenvertaling.
16 vers 17 en 18.
In de Statenvertaling is die net iets duidelijker. En ik bid u, broeders, neem acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelfde, want de zulken dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun eigen buik, en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Terwijl, hier heb je dus over die ergernissen en tweedracht, en die komen dus vanuit negatief zijn, of negatieve stemming. Nou, Paulus heeft er dus hele klare taal voor. En hij stelde dit door dit type gedrag. Wij de Heer Jezus niet dienen, maar onszelf. Onze eigen buik, hè, zegt hij. Dan komen we nog bij onverschilligheid. Dat is de laatste in de opsomming, want vrolijk word je er toch niet van. Onverschillig zijn, oftewel, hè, het interesseert mij niet. Tegenover de verloren staat van ongelovigen en de vleeselijke staat van andere gelovigen. Nou, dat is de dood in de pot voor een gemeente of voor een bijbelstudiegroep of evangelisatiewerk. Het is een vorm van egoïsme. Alleen je eigen hachje is dan van belang. Hè? Van, nou, ik ken de Heer en ik ben klaar ermee. Dat is een plat uitgedrukt, natuurlijk, mensen zullen het anders beleven. Maar alleen je eigen hachje is van belang. En dat een ander dus verloren gaat, of gelovigen in zonde leven, dat laat je eigenlijk ten diepste koud. Nou, de leiders van Israël waren een toonbeeld van onverschilligheid. En dat lezen we in Ezechiël 34. Ezechiël 34 vanaf het eerste vers. Jan, wil jij lezen tot en met vers 4?
Ja. Het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders, zo zegt de Heere Heere, wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vee, het vet eet gij, maar met de wol kleedt gij u. Het gemeste kalf slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet. Afgedwaalden haalt gij niet terug, verlorenen zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.
Ja, dat is dus een toonbeeld van geestelijke onverschilligheid feitelijk richting het volk, wat ze moesten als herders moesten hoeden. In geestelijke zin natuurlijk. En dan vergelijk hem dat eens met Lucas 19. Lucas 19, vers 10. En dan zie je het verschil met wat de Heer Jezus doet. Wil je die er ook bij lezen, Jan?
Ja. Lucas 19,
vers 10.
Vers 10. Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Ja, en dat is tegenover het gedrag van de herders van Israël. Laat dus een compleet verschil zien van hoe de Heer Jezus ermee omging met het verloren in Israël en hoe zij ermee omgingen. Nou, dat is dus het verschil tussen of je onverschillig bent of betrokken bij degene waarvoor je de zorg draagt. Nou, als je het wat we zo net hebben doorgenomen even op je laat inwerken, fietsen natuurlijk best wel snel doorheen, maar de volgende keer krijg je het ook mee, dan zal iedereen bij zichzelf misschien best wel iets herkennen. Ikzelf herken natuurlijk ook dingen bij mezelf. En zo'n studie maken, dan ben je op een hele andere manier mee bezig en dan is het best heel intensief. En veel mensen, ook gelovigen, beroepen zich erop om zich te verexcuseren voor de zonden die ze hebben begaan. In woord of gedrag, of gedachten. Het is mijn karakter, is dan het antwoord. Of zo zit ik nou eenmaal in elkaar. En dat is in feite een heel mooi praktijkvoorbeeld van een van die zonden die we noemden, namelijk die eigenzinnigheid. Het gaat om je eigen zin of wil doen. De eerste zonde die de mens beging en nog steeds begaat. Je gaat het afschuiven op iets. Ik lees 1 vers voor uit Spreuken 23 vers 7. Die kant op. En daar zie je die eigenzinnigheid, het doen van je eigen wil. Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij. Eet en drinkt, zegt hij tot u, maar zijn hart is niet met u. En met name die eerste zin, want als iemand die zijn eigen plannen maakt, dat is het, in dit gedeelte wordt dus geschetst. Hoe iemand die niet met de Heer leeft is. Nou, belijden we niet dat we met de wedergeboorte en de doop ons oude vlees of ons oude leven hebben afgedaan en een nieuw leven zijn begonnen. Je beroepen op het foute karakter waar niets aan te doen zou zijn omdat je nu eenmaal zo in elkaar zit, of door opvoeding of omstandigheden zo is gevormd, is feitelijk zeggen de wedergeboorte heeft mij niet geholpen. Ik ben er niet door veranderd. Nou, kun je je karakter dan veranderen? Ik geloof dat het wel degelijk mogelijk is. Er zijn boekenkasten mee gevuld van mensen die hun leven totaal veranderd is doordat ze de Heer Jezus ontmoeten. Dat hun karakter, gedrag, hele leven totaal veranderd is. Het is wel degelijk mogelijk. Het echte karakter van iemand die gelooft in Jezus Christus wordt namelijk bepaald door zijn geestelijke ingesteldheid. En Spreuken 23 vers 7, wat we zo net lazen, laat een onveranderde mens zien. Iemand die zijn eigen plannen maakt. Nee, je vindt het ook in 1 Petrus 1 vers 13, 1 Petrus 4 vers 1 en 2. En dat terwijl wij gestorven zijn door de wedergeboorte en ons leven verborgen is met Christus in God. Dat betekent niet anders dan dat we een heel ander leven zouden moeten leiden. Een leven in Christus. Dan wil ik gaan naar 1 Korinthe 2. Vers 14 tot en met 16. Wil jij die even lezen, Mink?
Nog een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wat hij door niemand beoordeelt, want wie kent de zin des Heren, dat hij hem zal voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Ja. Nou, een ongeestelijk mens accepteert dus hetgeen van God, wat van God is, niet. Maar een geestelijk mens beoordeelt dus alles vanuit die positie, vanuit die geestelijke positie. En hij wordt zelf door niemand beoordeeld. Dat is een hele andere uitgangspositie voor je handelen en je denken. Nou, de geestelijke ingesteldheid van een gelovige is misschien niet altijd duidelijk door zijn daden, maar voor God blijft natuurlijk niets verborgen. Dan gaan we even naar Hebreeën 4. Hebreeën 4, vers 12 en 13. Thomas, weet je dat alleen?
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg. En het schrift, overleggingen en de gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Ja. Nou, we moeten ons in dat opzicht dus ook niet vergissen. De mensen om ons heen kunnen we misschien best wel voor de gek houden. He, met vroom of semi-geestelijk gedrag. Maar God laat zich echt niet bedotten. Alles ligt wat dat betreft ontbloot voor hem. Nou, niet leven vanuit genade heeft dus gevolgen in het gedrag. En sommige... Wat staat daar nou? Nou, een... Daar staat een kromme zin tussen. Oh, ja. Zo, weg ermee. Een voorbeeld daarvan is dus ook wereldsgezindheid. Dat is een geestelijke houding. Het is niet een verkeerd handelen. Dat is een heel ander aspect. Zo net hadden we meer dingen waardoor je gaat handelen. Maar nu heb je dus gewoon over een geestelijke ingesteldheid. Waardoor je geestelijke dingen anders gaat doen. Het is dus niet een verkeerd handelen, maar het denken op een manier die onafhankelijk is van Gods gezichtspunt. Nou, de remedie hiervoor is natuurlijk dat je je denkpatroon moet veranderen. In overeenstemming brengen met het denkpatroon van God. En dan zal ook je karakter daardoor veranderen. Maar vriendschap met de wereld, of wereldsgezindheid dus, kan en zal niet zonder gevolgen blijven. Kunnen we gaan naar Kolos. Ik denk Jacobus 4. Dacht ik dat dat hem was. 4 vers 8. Ja. Dat is een krachtige taal van Jacobus. Maar het is Jacobus 4 vers 4 tot en met 8. Rachel, wil jij het lezen?
Overspelen weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dus een vriend ter wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hem met jaloersheid? Maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God deed de staten hoogmoedigen, maar de nederigen geeft gij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Ja. Bedenk wel dat Paulus dit, of Jacobus dit dus schrijft aan de christelijke gemeente. Hij had het hier niet over mensen die in de wereld leven. Hij had het gewoon over mensen in de gemeente. Daar is die brief aan. En dan zegt hij van dat het overspelen gaan zijn. En dat ze vriendschap met de wereld hebben en vijandschap tegenover God. Nou, dit is dus een geestelijke houding. En het is een houding die God dus ook ziet, zoals we net in Hebreeën zagen. Soms ziet de mensen om je heen hoeven dat niet te zien. Dat je wereldsgezind bent in je denken. Maar uiteindelijk ziet God het wel. En uiteindelijk zal het ook resulteren in een zondige levensstijl. Nou, tegenover die wereldsgezindheid staat dus een hemelse gezindheid. En die resulteert in echte innerlijke vrede. En dat is wat God wil schenken. Als resultaat vanuit het denken vanuit de Bijbel zal dan ook een goed geestelijk evenwicht ontstaan bij jezelf. Dat de gelovige die innerlijk angstig is, chronisch zorgen heeft, niet helder kan denken, altijd anderen de schuld geeft, eigenwijs is, negatieve stemmingen laat overheersen, ik kan de hele rij alweer opnoemen, is dan ook een hele onstabiele gelovige. Je hebt een heel onstabiel leven. De emoties strijden met het denken. Je wordt, nou ja, zoals, hoe stond dat met de golven? Op de golvende zee.
Op de golvende zee, ja.
Zo word je heen en weer geslingerd. Omdat je niet vaststaat op het fundament. In tegenstelling hiermee, Gods genadeplan en de positieve invloed ervan op het denken, leidt tot een geestelijke en emotionele stabiliteit. Nou, de mate van kennis van God, bijvoorbeeld door onderricht vanuit de Bijbel of zelf de Bijbel te lezen, is bepalend voor de mogelijkheid van een mens om de juiste manier te denken en te handelen. Zo net zijn we best wel negatieve aspecten. Maar als gelovigen hebben we de opdracht om op een nieuwe manier te gaan denken. En dan krijg je hele positieve aspecten. In Colossenzen 3 lazen we al dat we moeten zoeken naar de dingen die boven zijn. Die dingen kunnen we alleen vinden in de Bijbel. We kunnen ze absoluut niet vinden via ervaringen of profetieën of visioenen. Ik wil daar niks aan afdoen, want het kunnen natuurlijk prachtige geestelijke ervaringen zijn. Hè, waardoor je je heel erg goed voelt. Of leiding krijgt in je dagelijkse leven, dat kan. Bijvoorbeeld in het nemen van een beslissing. Maar ze leren je helemaal niets over God. Zijn genade of over zijn plan. Hij openbaart ons dat namelijk exclusief in de Bijbel. En in Openbaringen 22 stopt de schriftelijke vastlegging daarvan. In Openbaring 22 vers 18 en 19, dat lezen we even niet, maar... Er wordt niet alleen het boek Openbaringen naar mijn mening afgesloten, maar gewoon de hele schriftelijke openbaring van God zelf. Het is een slotstuk. Het is het slotstuk van de complete Godsopenbaring, van zijn plan. En feitelijk hebben we daaraan genoeg. Meer dan genoeg aan wat er geschreven staat in de Bijbel. Daar kun je een heel mensenleven mee vullen. En sterker nog, er zijn generaties mee gevuld. Met het bestuderen daarvan. Nou, de reden dat de openbaring van God vastgelegd is in de Bijbel... En het onmogelijk is dat hij ook maar iets van zijn plan zou openbaringen via ervaringen, profetieën of visioenen, is heel erg voor de hand liggend eigenlijk. Zou God namelijk aanvullende openbaringen hebben gegeven op zijn woord, dan zou dat betekenen dat de Bijbel niet volledig zou zijn. En dan krijgen we sectarische toestanden. Ik hoef hier... Ik denk daar niet zoveel over te vertellen, maar alle sectes bestaan bij de gratie van eigen vertalingen van de Bijbel, extra openbaringen, profetieën, uitingen, tongen, enzovoort, die iets extra's aan de Bijbel toegevoegd hebben. Een heel bekend voorbeeld is denk ik de zevende dag Adventisten en de Mormonen bijvoorbeeld. Jehovah's getuigen kennen we ook allemaal, want door hun eigen vertaling dingen in de Bijbel gelegd, waardoor ze hun eigen leer kunnen verdedigen. De Mormonen hebben een heel boek erbij. Het boek van Mormon. Of Mormon heet hij. De Zevende Dag Adventisten en de profetieën van...
Ellen White.
Ja, Ellen White erbij. Nou, ze kunnen een hele rij opnoemen. Maar die worden meer, of in ieder geval hetzelfde gezag gegeven als de Bijbel. En daardoor...
Nee, meer dan ja. De Bijbel. Het is aanvullende profetie.
Ja, maar goed, maar dat zeg ik dus net. Hè, van als je dan aanvullingen hebt, dan zou dat betekenen dat de openbaring die we in de Bijbel kennen niet voldoende is.
Gebeurt dat ook niet beter bij de reformatorische, omdat zij drie formuleringen van eenheid ook zeer aan de Bijbel gelijken. De catechismus.
Ze toetsen de Bijbel aan hun leer. Ja. En niet hun leer aan de Bijbel.
Ja, en dat ja, is iets
maar
wat,
ook in onze eigen kringen wel.
Ja.
Er worden profetieën uitgesproken die rechtstreeks tegen de Bijbel ingaan. Ja. Maar omdat het een profetie is, wordt die eerder geloofd dan wat er in de Bijbel staat. Dus, en dat is dus een gevaar. Nou, daarom moet dus ook alle profetie... tong of uiting of wat ook maar getoetst worden aan de Bijbel. En zal er nooit strijdig aan mogen zijn. En zal er nooit, sowieso nooit boven mogen staan. Maar ik heb wel eens, dat gaat wat verder, maar er wordt geleerd in sommige gemeenten dat de profetie die we vandaag hebben, gemeentelijke profetie is bijvoorbeeld. En dat het alleen maar van toepassing is voor de plaatselijke gemeente of voor je persoonlijke leven. Nou, dat zou een goede uitleg kunnen zijn. Waarmee je dus zegt, nou... God laat iets zien wat hier in deze gemeente nu moet gebeuren. Iets wat je bijvoorbeeld niet uit de Bijbel had kunnen halen. Mm-hmm. Dat kan.
Dat gebeurt dus nog wel.
Ik ben van mening dat het heel sporadisch kan gebeuren.
Ja?
Heel sporadisch.
Maar niet verstrekkende meter.
Nou, maar het is natuurlijk, daar zijn verschillende meningen over. De ene heeft iets krachtiger standpunt in dan de ander. Maar het gaat niet alleen voor dat soort dingen. Het geldt ook voor een voor zoals deze studie. Als ik dingen zeg die strijdig zijn met de Bijbel, dan kan dat niet. Dan ben ik verkeerd bezig. Nou, het lijkt allemaal heel voor de hand liggen, maar als we tegenwoordig zien dat er duizenden groepen, kerken, secten enzovoort zijn, die elkaar ook nog eens te vuur en te zwaar bestrijden, dan is het wel te danken aan onjuiste uitlegging, zogenaamde ervaringen, valse profetie, die door de gelovigen als zoete koek geslikt zijn. Ja, omdat hij of zij eigenlijk de Bijbel niet kende, de toetssteen, en dat ze het niet getoetst hebben. Nou, hoewel ik dus persoonlijk van mening ben, om op je vraag terug te komen, dat visioenen en profetieën en dergelijke niet voor de gemeente uit de heidenen is, maar eigenlijk bestemd is om de Joden tot inkeer te brengen, wil ik daar niet echt een discussie over hebben. Maar het is wellicht zeer goed mogelijk dat God ook tegenwoordig nog eens een profetie laat uitspreken in een gemeente, als hij dat wil. Hij kan een gelovige een ervaring laten krijgen. Hij kan een gelovige een visioen geven. Als het nodig is, als hij het wil. Maar persoonlijk geloof ik dat het met name voor Israël bedoeld is. En dat kun je ook heel goed verdedigen vanuit de Bijbel. Maar het kan ook allemaal veel minder spectaculair. En dan kom ik gewoon op een stukje persoonlijk iets. Toen ik 17 jaar was, was er een voorganger, en een aantal mensen hier kennen hem. Die heeft mij één Bijbeltekst gegeven. En dat ging helemaal niet met allemaal toestanden en zo. Hij zat gewoon bij me op een avond ergens over. En toen zei hij van, zullen we samen wat lezen? En toen kwam hij met een tekst aan. En toen zei hij alleen maar van, die tekst is voor jou. Nou, ik heb hem genoteerd. Ik kon er toen helemaal niets mee. Later was voor mij pas duidelijk van, wat ik met die tekst moest. Nou, helaas overleed hij niet lang daarna. Maar de tekst heb ik dus voor in mijn Bijbel geschreven. En die tekst is mij best wel tot grote steun geweest. In het doen van, geestelijk werk, zeg maar. Het was voor mij overigens pas, dus wat ik net zei, veel later pas een bevestiging dat God toch met mij ook zijn weg wilde gaan. Ondanks alle fouten en gebreken die je altijd hebt. En je bent zelf geneigd, en dat is een stukje die negatieve stemming, om die fouten en gebreken, zonden en andere dingen die je meemaakt, zondag in de preek, ja niet iedereen was daar natuurlijk, maar zondag in de preek ook heel mooi naar voren kwam, die drie grote zakken. Er komen altijd wel een paar zakken bij. En die zie je allemaal staan. Maar goed, je weet dan ook, je moet die gebreken en fouten willen aanpakken. Nou, voor een nieuwsgierig, ik heb in de voetnoot die tekst staan. Dus. Ja. Maar die heeft geen verband met deze studie verder. We gaan naar 2 Korinthe 10. Korinthe 10, vers 3 tot en met 5. Jamel, wil je die even lezen? 3 tot en met 5.
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van ons veld zijn niet vleesig, maar krachtig voor God, dat we slecht van bolwerpen, zodat wij de redenering en elke schand die opgeworpen wordt tegen de kennis van God. Welke deems als kruis gevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en bijstaan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is. Dus alle ongehoorzaamheid straffen.
Ja. Nou, hier zien we dus dat we als opdracht hebben om op een nieuwe manier te gaan denken. Nou, dat zal altijd met strijd gepaard gaan. De strijd tussen de zienswijze van de oude mens, hè, die hebben we eigenlijk uitgebreid besproken al, en de nieuwe mens. Die strijd wordt in de mens zelf, in zijn ziel, uitgestreden. Ik heb thuis een boekje staan, dat gaat over satanische rockmuziek en zo. En daar staat voorop van, wij willen alleen maar je ziel. Dat is een uitspraak van een van die rockzangers, geloof ik, wat er voorop staat. En dat is precies wat de Satan ook wil. Hij wil je ziel en hij wil die verderven. En daarom wordt ook daar de strijd uitgestreden. Want de ziel is ook degene wat God van de mens wil redden. Dus daar gaat de strijd om en daar is de strijd in. Nou, de gelovige kan die strijd winnen door zijn kennis van Gods wil. De gezonde Bijbelse leer en door de toepassing van die leer in zijn leven. Nou, dat vinden we onder andere in 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, het 9e vers. Indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende tekst, maar het is ook een tekst die we echt moeten toepassen. De zonden te belijden, dan zal God, omdat hij getrouw en rechtvaardig is, ons die zonden vergeven en ons reinigen. Het is dus een kwestie van belijden en ons willen laten reinigen. Dat is een zaak die ook wel eens pijn kan doen natuurlijk. Want sommige dingen van ons oude leven waren nu eenmaal dingen waar we ons misschien best wel heel prettig bij voelden. Ja, waarvan de Satan ons liet geloven dat ze ervoor prettig waren. We mogen weten dat we, als we het oude leven helemaal wegdoen en onze zonden belijden en laten reinigen door God, dat we ons dan vele malen prettiger gaan voelen dan we ooit hebben gedaan. En dan ga je dus leven vanuit genade, waar we het vorige keer ook over hadden. In de vorige Bijbelstudie over Rahab kwam naar voren dat mensen die niet geloven, het geloof vaak als, of de gelovigen vaak als zwak bestempelen. Ze vinden het getuigen van zwakheid als je een God nodig hebt. Als je het leven zelf niet aankunt. Nou, feitelijk leven zij in de eerste zonde. Het zelf willen doen. Denken dat ze God niet nodig hebben. Het is de leugen van Satan die ze geloven. De leugen dat de mens zelf als God kan zijn. En zijn eigen boontjes wel kan doppen. Nou, helaas moet je dus nu constateren dat we als gelovigen... Ja, we hebben dat zo net ook gelezen, bijvoorbeeld, ik zou net ook heel nadrukkelijk even vermelden, de Jacobusbrief was wel aan gelovigen, aan de gemeente. Dat we dus als gelovigen vaak ongewild ook nog in diezelfde leugen leven en geloven. Met alle gevolgen van dien. Het leidt tot een ongeestelijke ingesteldheid, ongeestelijk leven en daden. Nou, ik zei net, van, het gaat wel een beetje over deze tijd, in een heel ander opzicht. Want de dingen die we hier vanavond dus zien... zijn dingen, denk ik, die tegenwoordig steeds meer weer naar boven komen. Gelovigen zijn op een verschrikkelijke manier met elkaar bezig in gemeentes en in bijbelstudiegroepen en overal. En op een heel ongeestelijke manier. En ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat de manier waarop nu in heel veel gemeentes, en ik hoor het vaak om me heen, en je ziet het zelf en je ervaart zelf dingen. Er zijn heel veel dingen die gewoon voortkomen uit ongeestelijk gedrag. Nou, dat ongeestelijke gedrag... is denk ik echt het einde van een gezonde gemeente. Het kan het einde zijn van een gezonde bijbelstudiegroep. En ik denk zelf dat het steeds meer actueel wordt, dit soort dingen. Nou, de juiste geestelijke ingesteldheid wordt alleen verkregen door het woord te bestuderen. En door dit te doen, leren we als gelovigen ons te concentreren op godsdienstwijze, met als gevolg dus een geestelijke stabiliteit. We worden vernieuwd in ons denken door studie, kennis en toepassing van de Bijbelse waarheid en wordt ons handelen daardoor in overeenstemming met de Bijbelse principes. Dan wil ik nog één vers lezen als afsluiting in Ezechiël. Ezechiël 18. Ezechiël 18, het 31ste vers. Nou, kunnen we even beginnen bij het 30ste vers. Het is aan Israël. Maar natuurlijk is Israël ook een... is alles wat aan Israël gezegd wordt, is ook ter lering voor onszelf. Dus we mogen dit natuurlijk in die zin op ons toepassen. Daarom zal ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Heere Heren. Dan heb je weer die eigen wegen, hè. Bekeert u en wendt u af van alle overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt van u weg, dus een stukje eigen actie. En vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom zou gij sterven, huis Israëls? Nou... ik had ook gewoon een tekst uit het Nieuwe Testament kunnen nemen. In Romeinen 12 vers 2 komen we daar hetzelfde tegen. Maar hier, dit is denk ik een hele duidelijke waarschuwing dat het vanuit onszelf veranderen moet. Natuurlijk kunnen we niet alles zelf en hebben de hulp van de Heer daarbij nodig. Maar het is wel een actie die je zelf moet nemen.
maar dat heb ik van Mauro gehoord, de Mauro. Wij mochten niet werken aan onze heiligheid.
Geen werkheiligheid bedoel hij zeker?
Ja, werkheiligheid. Nee, niet
aan en toch zegt
de Heer heeft gezegd, hij de groot werking moet begonnen. Hij zal het goed brengen.
Ja, maar als je op de stoel gaat zitten en niks doen, dan gebeurt er niks. Denk ik.
Ja, maar wij zijn allemaal behouden genade, niet onwerkelijk.
Nee, dat is absoluut waar. Daar kom ik ook niet aan. Hier wou ik voor vanavond bij laten.